Jongens en meisjes, ik had graag in de week, misschien vorige week al, begin deze week, is bij jullie op school willen zijn om te horen, te zien wat jullie nou met dat project Brood doen. Want dat is ook vanuit de Bijbel uitgesproken. Maar goed, ik woon hier niet. En ik denk, ik wil vanmorgen ook met jullie spreken over het brood. Maar dat doen we vanuit de Bijbel en dan gaan we eerst toch een paar dingen lezen. We beginnen in Exodus 25 en lezen daarvan de versen 23 tot en met 30. Exodus 25, de versen 23 tot en met 30. Gij zult ook een tafel maken van sittimhout. 2 ellen zal haar lengte zijn en 1 el haar breedte. En 1 el en 1,5 el zal haar hoogte zijn. En ge zult ze met louter goud overtrekken, gij zult ook een gouden krans daaraan maken rondomheen. Ge zult ook een lijst rondom daaraan maken, een handbreed, en ge zult een gouden krans rondom dezelfde lijst maken. Ook zult gij 4 gouden ringen daaraan maken en gij zult de ringen zetten aan de 4 hoeken die aan dezelfde 4 voeten zijn zullen. Tegenover de lijst zullen de ringen zijn tot plaatsen voor de handbomen om de tafel te dragen. Deze handbomen nu zult gij van sittimhout maken en gij zult ze met goud overtrekken. En de tafel zal daaraan gedragen worden. Ook gij zult ook maken haar schotels en haar rookschalen en haar platelen en haar kroezen met de welke zij bedekt zal worden. Van louter goud zult gij ze maken. En gij zult op deze tafel altijd het toonbrood voor mijn aangezicht leggen. Dat is het eerste gedeelte. We gaan nu naar Leviticus, dat is het volgende Bijbelboek. Hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 9. Leviticus 2, vers 1 tot en met 9. Als nu een ziel een offerande van spijsoffer de Heere zal offeren, zijn offerande zal een meelbloem zijn. En hij zal olie daarop gieten en wierook daarop leggen. En hij zal het brengen tot de zonen van Aaron, de priesters, een van welke daarvan zijn hand vol grijpen zal uit deszelfs meelbloem en uit deszelfs olie, met al deszelfs wierook. En de priester zal deszelfs gedenkoffer aansteken op het altaar. Het is een vuuroffer tot een lieflijke reuk, de Heere. Wat nu overblijft van het spijsoffer, zal van Aaron en zijn zonen zijn. Het is een heiligheid der heiligheden van de vuuroffers des Heren. En als gij offeren zult een offerande van spijsoffer, een gebak des ovens, het zullen zijn ongezuurde koeken van meelbloem met olie gemengd en ongezuurde vladen met olie bestreken. En indien uw offerande spijsoffer is in de pan gekookt, Zij zal zijn van ongezuurde meelbloem met olie gemengd. Breek ze in stukken en giet olie daarop. Het is een spijsoffer. En zo uw offerande een spijsoffer des ketels is, het zal van meelbloem met olie gemaakt worden. Dan zult gij dat spijsoffer, het welk daarvan zal gemaakt worden, den Heere toebrengen. En men zal het tot een priester doen naderen, die dat tot het altaar dragen zal. En de priester zal van dat spijsoffer deszelfs gedenkoffer opnemen en op het altaar aansteken. Het is een vuuroffer tot een lieflijke reuk den Heere. En nou gaan we naar het Nieuwe Testament, naar Johannes 6. Johannes 6. En dan daarvan de versen 27 tot en met 40. Werk niet om de spijze die vergaat, maar om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u lieden geven zal, want deze heeft God de Vader verzegeld. Ze zeiden dan tot hem: wat zullen wij dan doen, opdat wij de werken Gods mogen werken? Jezus antwoordde en zei tot hen: dit is het werk van God, dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Ze zeiden dan tot hem: wat teken doet gij dan, opdat wij het mogen zien en u geloven? Wat werkt gij? Onze vaders hebben het manna gegeten in de woestijn, gelijk geschreven is: hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zei tot hen: voorwaar, zeg ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit den hemel, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit den hemel. Want het brood Gods is hij die uit de hemel nederdaalt en die der wereld het leven geeft. Ze zeiden dan tot hem: Heere, geef ons altijd dit brood. En Jezus zei tot hen: ik ben het brood des levens. Die tot mij komt, zal geenszins hongeren. En die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Maar ik heb u gezegd dat gij mij ook gezien hebt en gij gelooft niet. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Want ik ben uit den hemel nedergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van degene die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, maar hetzelfde opwekken ten uiterste dagen. En dit is de wil van degene die mij gezonden heeft, dat een iegelijk die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Tot zover de lezingen uit Gods heilig woord. En de tekstwoorden voor de prediking kunt u vinden in dit laatste gedeelte, te weten Johannes 6... vers 35 a, deze woorden: en Jezus zei tot hen: ik ben het brood des levens. Tekstwoorden, gemeente, zijn dus uit Johannes 6, vers 35 a, deze woorden: en Jezus zei tot hen: ik ben het brood des levens. Gemeente, wij beginnen deze preek door in gedachten eerst in te gaan in de tabernakel, de tentwoning waarin notabene de Heere God wel wilde wonen in het heilige der heiligen. En als je dan vanaf de hoogte zo daar in de diepte die tabernakel zag liggen, de midden van die witte omheining. Oh, wat kon de begeerte dan aangewakkerd worden om daarin te mogen gaan? Wel nu, in gedachten gaan wij ook door de enige ingang, de enige toegang die er is, gaan wij daar zo naar binnen en komen dan eerst in de voorhof met daar het brandofferaltaar en dat koperen wasvat. En dan gaan wij daar naar binnen in dat heiligdom. En gelukkig kunnen we daar het een en ander zien, want die zevenarmige kandelaar, die brandt daar zo. En wat zien we dan daar meer? Net aan de andere kant van de ingang, daar zien we die tafel met de toonbroden. Op de scholen is er uitgebreid stilgestaan bij de wonderbare spijziging dat eerder verhaald is hier in Johannes 6. Een hele grote groep mensen, de Bijbel spreekt over 5000 mannen, werden daar gespijzigd met die 5 gersten broden en die 2 visjes. En afloop weten de discipelen dan wonder wel 12 korven vol met brood te verzamelen. Nee, ze lieten dat niet onverschillig daar op de grond liggen. Ze gingen ook toen al, ik hoop dat wij het ook doen, zuinig om met de etenswaren. Het werd verzameld wat over was. Maar zeg het eens nu deze morgen bij jezelf. Heel die mensenmassa, zeker waren ze zijn op een hele, hele wonderbare wijze gevoed. En je kan daar in die geschiedenis alleen al uit aflezen dat de Heere Jezus Christus de Almachtige is. Die maar te spreken heeft, het is het te gebieden en het staat er. Maar ja, ongetwijfeld na verloop van tijd zullen al die mensen toch wel weer opnieuw trek in eten hebben gekregen. Wij moeten maar niet te gauw thuis zeggen, mam, ik heb honger, is er nog een boterham? Want wat honger is, ik denk dat niemand dat echt hier weet. Maar wel trek in eten. Zo ook hier. Maar nou is er een brood, als je daarvan eet, dan zal je nooit meer hongeren tot in eeuwigheid. En ik denk dat zelfs de kinderen onder ons wel weten waar ik dan op doel. Dat is de Heer Jezus Christus. Die van zichzelf hier in Johannes 6 ervan getuigt dat hij het brood des levens is. En wie daarvan mag eten, die zal niet meer hongeren tot in de eeuwigheid. Wel nu, dat brood, dat zien we nou afgebeeld in die tabernakel. Dat heiligdom wat verlicht was door die 7-armige kandelaar. En als we nou in gedachten, dan moet je naar de Bijbel in wezen kijken, in gedachten goed kijken en goed zien, gemeente, dan zien we daar zo 12 broden. Of zoals Leviticus noemt, 12 koeken. En jongens, meisjes, ja, jullie weten het wel. Uit hoeveel stammen bestond nou het volk Israël? Toch 12? Nou, in geestelijke zin wil dat dan zeggen, het is niet zomaar 12 koeken. Heeft de Heer een bedoeling mee gehad? Hij wil daar als het ware zeggen, voor elke stam is daar een koek. Voor elke stam is daar brood. En dat lag daar zo van de ene Sabbat tot de andere Sabbat, om vervolgens door de priesters te worden gegeten. En als we nou eerst nog even kijken naar die tafel, helemaal met goud, bladgoud overtrokken. Zo goed naar kijken, gemeente. Dan zien wij dat die tafel 2 L lang is. Oh, wacht even. Laten de kinderen maar meerekenen. Hoe lang is een L? Moet je denken aan je elleboog. Als je vader nog hebt, laat hij vandaag maar eens die elleboog op de tafel leggen. De vingers gestrekt. Pak maar de centimeter van mam erbij uit de naaidoos en meet hem maar. En ik denk dat dan bij iedere vader dat zo een halve meter is. Nou, meedenken. 2 ellen breed. Dan weet jij hoeveel meter het is. 1 L in de breedte. Weet je het ook. En 1,5 L hoog. 1 meter lang. 1,5 meter breed. En 75 centimeter hoog. Zie je het voor je? Gewoon zo'n beetje de grootte van, nou, een tafel die je misschien hier op de catechisatie ook wel voor je hebt. Die grootte. Die tafel die was gemaakt van een bepaald houtsoort. Van sittimhout. Dat is het enige houtsoort dat je in de woestijn kunt vinden dat bruikbaar is. Als je dat hout gaat bewerken, als je dat helemaal, net zoals hier die preek, zo helemaal glad weet te maken, dan zie je daar hele, zo noemen wij dat, dan zie je daar hele prachtige vlammen in dat hout zitten. Geweldig mooi. Nou, we trekken de lijnen door. Ik ben het brood des levens, zo is Christus. De enige bruikbare in deze aardse woestijn, waarin de vlammen van Gods liefde voor zijn volk te schitteren en kunt zien schitteren. En dat mooie hout, dat was overtrokken met goud. Een zuiver edel metaal. Nou, en zo wijst dat sittimhout van die tafel, in de natuur, in de woestijn gevonden, dat wijst op de menselijke natuur van de Heere Jezus Christus. En dat hele zuivere, edele goud, dat wijst op zijn goddelijke naturen. 2 naturen in die ene Christus. En op die tafel van 1 meter lang, 1,5 meter breed en 75 centimeter hoog, zien we dan die 12 koeken met een doorsnee van inderdaad ongeveer, zie het voor je, ongeveer een halve meter. Twee keer 6, 2 rijen. opgeteld 12. 12 koeken, 12 broden die daar gedragen worden door die tafel van de toonbroden. Gedragen, zo mag ik zeggen, want alles in die tabernakel wees heen naar Christus. Gedragen door Christus. En elke week werden die koeken, die broden, die werden ververst. Moet je eens nadenken. Elke week. Heel die woestijn reist lang. Een woestijnreis die 40 jaar duurde. Twaalf van die, nou zoals mijn handen nu staan ongeveer, zulke koeken. Denk daar niet klein over. We hebben het gelezen, hè, en elke koek werd gebakken van, oh, dat is misschien een beetje moeilijk, maar ik zal helpen, van 2/10, dat is 1/5, van 2/10 eva. 1 koek, 2/10 eva. 12 koeken is dan 2 × 12, 24/10 eva. Bijna 2,5 eva. En een eva is ongeveer net zo groot als, die ken je wel, die ouderwetse melkbussen. Helemaal vol met meel. 2,5 bus. Elke week. 40 jaar lang. In de woestijn. Meedenken. Maar dat doen jullie. Waar kwam dat dan vandaan? Wij halen het koren van het veld. En brengen het bij de molenaar. En die maakt er meel van. In de woestijn. Zal ik het zeggen, waar kwam dat vandaan? Uit de hemel. Want het is onze vaste overtuiging dat deze broden gebakken werden van het manna, dat als een korianderzaad tot ons kwam, zo zegt Numeri 11 vers 7. En dat korianderzaad, dat kenden de kinderen Israëls al lang vanuit Egypte. Daar werd dat fijn gestampt. Doet me ineens zomaar denken toen ik een keer in Indonesië was, een zendingsreis. Om te bezien wat er van het zendingswerk van de Gereformeerde Zendingsbond terecht is gekomen. Waar een van de Loosdrecht begonnen was. En op enig moment zag ik daar een hele lange uitgeholde boomstam. En er stonden een stuk of 5 vrouwen met stampen, stonden ze daar al zingende in te stampen. Daar zat rijst in en dat kaf, dat harde schilletje, dat moest van die rijstkorrel af. En men stond maar te stampen en op enig moment kiepte men heel die bak leeg op het grond, op een stuk zeil. En met een werpschoffel zwiepte men het omhoog en door de wind het kaf dat waaide weg. En die rijstkorrel die viel weer op de grond, die moesten ze hebben. Nou, zo in Egypte wisten de Israëlieten al van dat korianderzaad, dat moest je stampen. Fijn gestampt worden om er inderdaad koeken van te kunnen bakken. En als dat voor, dat was voor het volk voor maar 1 dag, hè. En op de vrijdag dan mochten ze het voor 2 dagen doen, ook voor de Sabbatdag. In het heiligdom zorgt de Heere ervoor dat het er een hele week mocht blijven liggen. En dat het dan ook nog goed bleef om uiteindelijk door de priesters genuttigd te worden. Ook weer een blijk van zijn vrijmacht en van zijn volmacht, zijn almacht. Nou, en gelijk nou dat manna daar in die woestijn uit de hemel is neergedaald, jongens en meisjes, gemeente, zo is ook de Heere Jezus Christus uit de hemel nedergedaald. Met de kerst zing je het misschien wel her of der, hè? Gij kwam van al zo hoge, van al zo ver. Christus is het brood des levens dat uit de hemel gekomen is naar deze aarde. Maar denk eens even mee verder. Ik heb het al gezegd, maar denken jullie nou eens aan de Heere Jezus Christus? Dat korianderzaad, dat moest worden fijn gestampt. Dat moest, mag ik het zo zeggen, dat moest verbrijzeld worden. En de Heer Jezus, met kinnebakslagen sloeg men op hem in om al zo verbrijzeld te worden. Maar daar is nog meer. Wilde dat, ja zo mag ik het noemen, wilde dat meelbloem, wilde dat tot brood worden. Ja, dan moest dat ook nog gebakken worden. In Roemenië zag ik dat op een ouderwetse manier gebeuren. Echt in een grote bakoven, dan ging het luik open. En dan de bakker, die had hier zo dat meel, een beetje water erbij. Hè, had hij een klont zo gemaakt en dat moest dan een brood worden. En nog eentje op een hele lange stok. En heel die lange stok die werd dan in die oven geduwd. En dan heel snel dan trok die keihard die stok weer terug. En dat deeg dat bleef liggen. En dat werd door dat bakken, werd dat brood. En later met diezelfde stok ging die dat brood eruit halen. Nou, denk nou eens aan de Heere Jezus Christus. Ik ben het brood des levens. Zeg ik te veel als ik zeg dat hij door de gloed van Gods toren is doorgegaan. Ik ben het brood des levens. Brood. In het Hebreeuws precies dezelfde grondvorm, ik bedoel dat qua woord nu, als het woordje strijd. Dit brood des levens is verkregen door strijd. Wel nu, die twee rijen met koeken of broden daar in die tabernakel, die wezen ook heen naar het brood des levens. Naar de Heere Jezus Christus, die zichzelf zocht en zoekt weg te geven aan zijn volk. Maar dan is er nog iets wat we moeten weten. Leviticus 24 laat ons dat weten. Over deze 12 toonbroden was zuiver wierook gesprenkeld. En dat staat in het Oude Testament symbool, hè, betekent het gebed. Dat doet de psalmdichter ook, ik denk aan psalm 141, vers 2. Mijn bee met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht, als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. Die wierook die stond symbool voor het zuivere gebed. Nou, dat wijst ook heen naar den Heere Jezus Christus. Hij alleen kon en kan zuiver bidden. En u ziet dat alles Zie dat alles op de gouden kandelaar. Zie dat alles waar die gouden kandelaar ontstoken is. Zie dat daar nou eens op die tafel daar klaar liggen. Op die tafel van de toonbroden. Het manna. Uit de hemel gedaald. Het gebed van die gezegende hoge priester. De Heere Jezus Christus gaat er overheen. Geef mijn volk heden haar dagelijks brood. Nou, in deze dienst willen we proberen dat ook wat geestelijker te verstaan. Ik weet niet hoe het op school gebeurd is als het ging over het gewone brood, het begin van Johannes 6. Maar nu dat brood des levens, laat ons dat eens wat geestelijker verstaan. Want de Heere geven ons dat wij ervan doordrongen zijn op welke plaats wij hier verkeren. We zijn hier in het huis des Heren, het huis van de Heren, onze God, waar Christus naar zijn godheid, majesteit, genade en geest in ons midden is. En het is Christus die hier in ons midden bidt, voor wie? Eerlijk blijven, gemeente. Waar hij thans gezeten is in de rechterhand van de Vader. Voor wie bidt hij? Voor al die 12 stammen. Ik bedoel voor het hele verbondsvolk. Zal ik ze noemen? Hij bidt daar voor de afstammelingen van Ruben, Simeon, Levi, Juda. Nou, noem ze maar op. Hij bidt daarvoor al de zonen van vader Jacob. En ik weet niet of je ze vanuit de Bijbel kent, maar geloof me nou, maar dat waren echt niet zulke liefertjes hoor. Weet je nog hoe ze Jozef als slaaf verkocht hebben naar Egypte? Het waren niet zulke liefertjes. Hoe komt dat? Omdat zij uit Jacob voortkwamen. En een kwade boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Jacob, hij was zelf een bedrieger. Je kent die geschiedenissen wel, toch? Al deze zonen kwamen voort uit een heel verdorven geslacht. En mogelijk herkent u zich in een hunner. U vindt hun karakters getekend in de zegeningen die Jacob hen in Genesis 49 geeft. Dan zie je ze daar staan met grote en mogelijk wat minder grote zonden, maar ze allen derfden de heerlijkheid Gods. En ze hebben allen het gebed van Christus nodig. En zo bidt hij hier nu over dit heiligdom, deze kerkzaal, voor zelfs een dam. Die in de Bijbel een adder genoemd wordt. Naast de weg om een ieder die op een rechte pad zoekt te gaan. Het pad des levens, zo heet kon om ze nog dodelijk te bijten. En nu zo bidt Christus, nu hier in de geest aanwezig, zelfs voor de grootste van de zondaren. En wat bidt hij dan? O gemeente, we zijn zo gewend geraakt aan de Bijbel. Of we het ook echt verstaan, er een heilige verwondering is, ik weet het niet. Wat bidt hij dan? Kijk je eigen leven nou eens na, afgelopen seizoen. Hij Hij de Heilige. En ik? Bidt hij het nu? Vader, verdelg ze van voor mijn ogen, doe ze weg. Je zou het wel geloven als je beseft hoeveel smarten dat volk, en laten we ons er maar bij insluiten, hoeveel smarten dat volk hem aangedaan heeft. Zijn niet de Joden, Heer Jezus, die je kruisten? Nee, ik heb het gedaan. Ik sloeg je al die wonden. Heel dat lijden van Christus, dat verbrijzeld worden, dat door de gloed van Gods toren heen gaan, waar hij de helse smarten heeft doorstaan. Het is mijn schuld. Toch niet zo verwonderlijk, gemeente, als de Heer op deze dankdag met zijn vader zou bidden: Vader, delg ze uit. Werp ze weg met een eeuwige wegwerping. Maar nee, zo is Christus niet. Waar hij, nee, niet onze zonden, maar nog wel de zondaar lief heeft. En hij het is die bidt, zelfs op deze dankdag, wat ook een beetje gelijk een biddag mag zijn. Vader, maak ze hongerig. Doe hun mond wijd open, opdat ze gevoed kunnen worden met mij, het brood des levens. Wat een liefde. Wat een trouw openbaart zich hier voor zijn gemeente. Het mag nog verkondigd worden. Om onze overtredingen is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij keerden ons niegelijk naar zijn weg, doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem, op dat brood des levens doen aanlopen. Ja, maar zo verzucht iemand misschien onder ons, dan moet er toch wel wat gebeuren. Ja, ik mag beginnen om te zeggen, het is toch gebeurd. Wat heeft Christus vele smarten gekend, verbrijzeld, door die gloed heen gegaan. Ja, en nog hoor ik iemand het zeggen, ja, maar dominee, dat kan toch niet zomaar? Wel, hoor dan nog even. Wat we nu in de wereld voor onmogelijk houden, dat is mogelijk bij God. Jongens en meisjes, als jullie een keertje van mama naar de winkel moeten om een zak brood te halen, dan weet je toch dat je wat geld mee moet nemen. Anders kan het niet. Voor dat brood moet betaald worden. Maar bij de Heere Jezus is dat heel anders. Ik denk zo aan Jesaja 55, het eerste vers. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren, hoor. Gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Het is wat, gemeente. Misschien hebben we wel achteruit geboerd in materieel opzicht. Maar dit brood, dat is om niet voor niets te verkrijgen. En toch zo dwaas zijn wij nou uit onszelf, dat willen we niet, totdat onze ogen geopend worden voor die werkelijkheid. Mogen we dat kennen? Om niet gevoed. Of, jawel, in alle rust. Ik bedoel ook in alle liefde, nog meer in alle ernst. Waar wij onderweg zijn naar de godsontmoeting. Gaat u met al uw redeneren de reden eren. Nog in uw ongeloof verder. Ontbreekt het u aan dat geloof? Wat zegt nou het woord? Dat we het van hem begeren, die mild geeft en niet verwijt. Ja, meer, het zal hem of haar gegeven worden. En als u nou nog de armen over elkaar had, en dat is zo van nature. Die armen van geloof krijgen we alleen op de voorbidding van Christus. Besef dan wel, gemeente, dat wij de Heere Jezus Christus smart aandoen. Waar hij met die welmenende nodiging komt. Het kon wel avondmaal zondig zijn, bij wijze van spreken. Maar met die welmenende nodiging komt. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. En daarom voor u en jou, tot eer van onze drie enige God, laat ons besluiten met een woord uit de Spreukendichter, Spreuken 9, wie is slecht? Die mond nog steeds stevig dicht heeft gehouden. Hè? Niet eet. Wie is slecht? Hij kere herwaarts. En tot de verstandeloze zegt zij: komt en eet mijn brood. En wie dat nou mag kennen, voor die wordt het ook vandaag een betekenisvolle dankdag. O, zeker waar, die wonderbare spijziging, waar de kinderen op de scholen van gehoord hebben, is een heel groot wonder geweest dat de Heere alleen kon doen. Een heel groot natuurlijk wonder, waardoor we onder de indruk kunnen komen van zijn almacht. Als er nou niet meer is. Ach, dan moet ik zo denken aan koning Agrippa, die tegen Paulus zei: gij beweegt mij bijna christen te worden. Dan kan daar vandaag vanwege de misschien wel vele natuurlijke zegeningen u geschonken een hartelijke vreugde, een hartelijke dankbaarheid in uw hart zijn. En dat je met de scharen vol dankbaarheid daar op dat grasveld op een zeer wonderlijke wijze gespijzigd bent van die 5 gerstebroden en die 2 visjes. Een hartelijke dankbaarheid vandaag. En toch. Het is te kort voor de eeuwigheid. Wel bezet, zoals we dat noemen, met een wondergeloof. Moest kijken wat de Heere ons gegeven heeft. Wat een wonder. Maar niet bezet met dat zo noodzakelijke, zoals we dat noemen, waarzaligmakende geloof. Het mogen wel over onze lippen komen, groot en eeuwig opperwezen, zeer te vrezen, straf mij in uw gramschap niet. En dat het op deze dankdag tegelijkertijd toch ook maar een biddag mag worden. Heere, u hebt het gezegd, die tot mij komt zal geenszins hongeren en die in mij gelooft zal nimmer meer dorsten. En weet u, ja, u weet van Jezus wat hij zegt in Johannes 3 tot die Samaritaanse vrouw. Die vanuit een bepaald gemakzucht dat brood van Jezus begeerde. Dan hoefde ze niet alleen notabene midden op de dag, op het heetst van de dag, alleen naar die waterput, de Jacobsbron te gaan om water te halen. Omdat zij uit de gemeenschap gestoot was vanwege de vele mannen die zij gehad had. Zij kwam en ze vroeg en begeerde het vanuit een bepaald gemakzucht, of wel makkelijk, hè? Nooit meer hongeren en dorsten. Weet je wat Jezus ervan zegt in vers 24 al daar? We moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. En gemeente, na onze val in ons verbondshoofd Adam, dat kan nooit meer vanuit onszelf. Echt waar, wij zijn zo uit de aarde aards geworden. Het kan alleen door Gods geest die op de eerste Pinksterdag vanuit de hemelvaart is uitgegaan van de Vader en de Zoon en die hier werkzaam blijft op aarde tot in de wederkomst van Christus. Die Heilige Geest die bij de doop het ons beloofd heeft, dat hij, ja echt zo staat het er toch, dat hij ons wil schenken. Wat we in Christus Jezus hebben. Die Heilige Geest die heeft dat brood des levens als het ware uit de handen van Christus in de hemel meegekregen waar hij naar deze aarde gekomen is. En hij staat aan je hartepoort. En hij wil het je geven. Maar denk aan Bunyan, de Heilige Oorlog. Ons hart zit er potdicht. Op ieder moment zelfs van binnen nog gebarricadeerd. We willen niet. Dat we onze eigen dwaasheid mogen inzien. En zie wie hij is. Op die voorbidding van Christus die dat ook ziet. Want zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Hij ziet ook uw en jouw hart. Hij weet die gesloten poort open te breken. Waardoor de vuilheid van zonden eruit moet. En er plaats gemaakt wordt voor die geest met het brood. En dat brood in ons leven, Jezus Christus. Dat geeft troost. Dat geeft dankbaarheid. Wat is uw enige troost, beide in leven en in sterven? Niet dat ik een heel vermogen heb opgebouwd en mijn kinderen straks die erfenis onder elkaar heerlijk kunnen gaan verdelen. Nee, nee, nee. Maar dit is mijn troost, dat ik niet mijn, niet meer van mijzelf ben. Maar door het wonder heen het eigendom ben van de Heere Jezus Christus, het brood des levens. Die voor mij zorgt, bij dagen en bij nachten. En die ook weet wat goed voor mij is. Om straks geheel ontdaan van alles wat van mezelf is. door die poort in te mogen gaan. Waar de gouden kroon op mijn hoofd gezet zal worden. En we staan hier worden heen geleid. Naar de troon van het Lam Gods. Om daar die gouden kronen van onze hoofden te nemen. En voor zijn voeten neer te leggen. Dankdag. U komt de dank. U komt de lof toe. Ja, tot in alle eeuwigheid. Waar u zich hebt laten verbrijzelen. En waar u door die gloed van Gods toren heen wilde gaan. Dat is de enige weg. Waardoor ik nu eeuwig u. En dan in alle volmaaktheid. De lof en de dank en de aanbidding kan schenken. Die gij, o Heere onze God. Vader, Zoon en Heilige Geest, waard zijt, waar ge naar mij, hoe zegt Asaf het, dode hond, en willen omzien, gelooft zijn heil. Zijn troostrijk woord, verhard u niet, laat u lijden. Amen. Psalm 27. Nee, Psalm 31. Gaan we zingen vers 15 en 17. Wat is dat waar? Hoe groot is het goed dat gij zult geven? Hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. En gelooft zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Psalm 31, vers 15 en 17.